Een aantal mededelingen. Maandagavond om 7:00 zou de heren wil worden de meisjes van de meisjesvereniging verwacht om 7:00 bij de kerk in verband met de kerstfeestviering. En de mannenvereniging zal gehouden worden niet op vrijdag, maar op woensdagavond deze week, zou de heren wil. Dan vanmiddag om 14:45 die kerkdienst, die aangepaste kerkdienst, waarin dominee De Romp van Noordloos hoopt voor te gaan. En dominee De Romp zal ook vanavond op de normale tijd u het woord bedienen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 78 en daarvan het 36e vers. Wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 30, vanaf het 10e vers. Jeremia 30, vanaf vers 10 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we Psalm 18, het 15e vers. Psalm 18, vers 15. Jeremia 30, vers 10. Gij dan, vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere, ontzet u niet, Israël, want ik zal u uit verre landen verlossen en uw zaad uit het land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn die hem verschrikt. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik zal een volleinding maken met al de heidenen waarheen ik u verstrooid heb, maar met u zal ik geen volleinding maken. Maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Want zo zegt de Heere, uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel. Gij hebt geen heelpleisters. Al uw liefhebbers hebben u vergeten, ze vragen niet naar u. Want ik heb u geslagen met eens vijandsplaag, met de kastijding van een wrede, om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb ik u deze dingen gedaan. Daarom, alle die u opeten, zullen opgegeten worden. En al uw wederpartijders, zij alle zullen gaan in gevangenis. En die u beroven, zullen ter beroving zijn. En alle die u plunderen, zal ik ter plundering overgeven. Want ik zal u de gezondheid doen reizen en u van uw plagen genezen, spreekt de Heere, omdat zij u noemen de verdrevene. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar. Zo zegt de Heere, zie, ik zal de gevangenis der tenten Jacobs wenden en mij over hun woningen ontfermen. En de stad zal herbouwd worden op haar hoop en het paleis zal liggen naar zijn wijze. En van hen zal dankzegging uitgaan en een stem der spelenden. En ik zal hen vermeerderen en ze zullen niet verminderd worden. En ik zal hen verheerlijken en ze zullen niet gering worden. En zijn zonen zullen zijn als eertijds. En zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden. En ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen. En hij zal tot mij genaken, want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Ziet, een onweder des Heeren, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweder. Het zal blijven op het hoofd der goddelozen. De hittigheid van des Heeren toorn zal zich niet afwenden, totdat hij gedaan en totdat hij daar gesteld zal hebben, de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Heren, voor de prediking van deze morgen vinden wij in Jeremia 30 en daarvan het 21ste vers, Jeremia 30 vers 21, en zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen, en ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken, want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Laten wij over de bediening van het woord des Heeren Gods zegen bidden. Heere, wij mogen ons aan de morgen van deze dag nog voor uw heilig aangezicht stellen. En wat zijt gij goed en wat zijt gij vol ontferming, Heere, dat u ons de gelegenheid hebt willen geven om samen rondom uw woord te vergaderen aan deze plaats. Gij hebt ons willen sparen, gij hebt ons verzorgd, Heere, gij hebt ons met uw weldaden omringd. Gij hebt zoveel goedgunstigheid bewezen. En wie zijn wij geweest tegenover u, de Allerhoogste Majesteit, de Heilige God? Wie zijn wij geweest tegenover u, de Wetgever? Heere, gij stelt ons uw wet, gij geeft ons uw verordeningen en uw inzettingen. En gij hebt ons ook vanmorgen geplaatst voor die wet. Maar als wij onszelf voor die wet geplaatst zien, en dan moeten wij het erkennen, Heere, dat wij geschonden hebben al die geboden en al die rechten. Dat wij afgeweken zijn van uw paden. Dat wij gewandeld hebben naar het goeddunken van ons eigen hart. O Heere, doe ons verstaan dat wij schuldig zijn tegenover u, de Hoogste Majesteit. En dat er in ons geen enkele gerechtigheid is. Ach, dan wordt het al een wonder dat wij vanmorgen nog hier aan deze plaats mogen zijn. Dat we nog in het land der levenden zijn. Als u ons zou doen naar wat we verdiend hebben. Als u ons zou vergelden naar wat we waardig zijn. Ach Heere, dan was de kerk wel de laatste plaats waar we konden komen. Dan zou er oordeel, dan zou er veroordeling zijn. Maar geen evangelie meer. Geen boodschap van genade. Als we zouden krijgen wat we verdiend hebben, Heere, dan zou ons alles wat goed en alles wat ons tot zaligheid kan leiden onthouden worden. En dan zou gij moeten spreken het oordeel waaronder wij eeuwig moeten wegzinken. Maar Heere, gij zijt nog genadig en langmoedig. Gij zijt nog in uw trouw aan ons gedachtig. Gij zijt nog die God die ons behoud zoekt en die ons de zaligheid voorstelt. En die ons de weg der zaligheid predikt. Die ons de deur der hoop wilt openzetten. Die ons wil doen zien, Heere, dat er bij uw ontferming en genade is. Ach, en wij mogen dat alles nog horen. Heere, geef ons oren om te horen. Geef ons oren die niet alleen uw woord mogen opvangen, de klanken van uw woord, maar die het ook mogen verstaan. Schenk ons een hart om op te merken, Heere. En doe ons ervaren dat u nog inderdaad aan ons denkt, ten goede en tot zaligheid. Heer, het is een voorrecht dat we het mogen horen, keer op keer en ook aan de morgen, dat gij uw Zoon gegeven hebt in deze wereld, om zondaren zalig te maken. Maar groter zal het voorrecht zijn als wij die borg en middelaar persoonlijk mogen leren kennen. En als wij mogen schuilen achter hem en als wij begrepen mogen zijn in zijn borgwerk, in zijn middelaarswerk, dat hij ten behoeve van schuldigen verricht. Heere, schenk ons deel aan die genade. Ach, dan moeten wij het belijden dat we van nature er helemaal geen besef van hebben hoe noodzakelijk, hoe allernoodzakelijkst het is. We leven maar voort en we denken niet aan de eeuwige dingen. En als er is een ogenblik in ons leven is dat ons geweten spreekt of dat we verontrust worden, dan is het inderdaad maar een ogenblik en dan is het zo weer voorbij. We kunnen wel eens indrukken hebben, we kunnen wel eens een keer stilstaan. De vraag kan wel eens in ons hart opkomen, hoe zal het zijn als hij u zal onderzoeken? Maar Heere, zo vaak gaan die dingen weer over en dan leven we weer precies eender als voor die tijd. U weet van wie dit geldt, u weet in wie leven het zo is. En dan kunnen we toch nog goed uithouden in de wereld. Dan kunnen we toch nog tevreden zijn met ons aardse bestaan. En iets hogers, iets belangrijkers, iets van groter waarde zoeken we eigenlijk niet. En al zijn we dan godsdienstig en al komen we naar uw huis en al houden we ons aan de plichten en de voorschriften, althans uiterlijk, Heere, dan is ons hart daarmee nog niet recht voor God. U weet van hoevelen dit geldt, Heere, van wie het leven zo is. U weet het, Heere, u kent ze. Ach, wij bidden van u dat gij hen stil wilt houden. En dat gij hen overtuigingen wilt geven die niet van tijdelijke aard zijn, maar die blijven. Dat gij hen onrustig wilt maken, niet zomaar voor een ogenblik, maar zodat ze met hun onrust tot u de Heere mogen vluchten. Dat gij hen wilt in aanraking brengen met de grote nood van hun leven, zodat niet voor een ogenblik de vraag opkomt wat er van hen zal worden als de Heere komt als rechter, maar zodat die vraag hen zo in de engte gaat drijven, zo tot u, Heere, uit gaat drijven, dat er een oplossing, een antwoord moet komen, en dat ze geen rust meer kennen voordat zij rust mogen vinden in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Heere, wilt gij dan nog zondaren te sterk worden, en wilt gij hen nog doen buigen voor u en voor de troon van uw genade? Wilt gij hen nog smekelingen maken? Heere, we kunnen zo rustig leven, terwijl toch de dood komt, terwijl toch de eeuwigheid wacht, terwijl toch een eeuwig wee wacht voor op al degenen die u niet kennen. Heere, dan is het toch onmogelijk om nog rustig voor te leven en nog genoeg te hebben aan het aardse leven. Maar dit is onze dwaasheid van nature, Heere. We hebben er wel genoeg aan. En we zijn er wel tevreden mee. Maak dat anders, o God. Maak dat anders. En wilt gij krachtig en heerlijk werken. Wilt gij de nood op het hart binden. En wilt gij doen zien dat er alleen zaligheid, alleen vrede en gerechtigheid te verkrijgen is in dat offer van de Heere Jezus Christus. Opdat er nog een vluchter mag zijn, ook onder ons, tot hem die heil kan zenden. Heere, wij bidden van u of gij het zo met uw genade wel wilt maken. En dat u nog krachtig en heerlijk wilt werken in ons midden. Tot verheerlijking van uw naam. En tot uitbreiding van het getal dergenen die u mag vrezen. Werk dan onder jongeren en ouderen. Werk onder klein en groot, want Heere, leeftijd is niet belangrijk, niet beslissend. Oude mensen, maar ook jonge mensen, Heere, we staan allemaal voor de dood. We staan allemaal voor die alles beslissende eeuwigheid. En dan moet het goed zijn. Dan moet het in orde zijn in het uur van sterven. En of dat uur van sterven er dan is als we oud of als we jong zijn, Heere, het maakt aan dat opzicht geen verschil. We staan er allemaal net eender voor en het moet in ons alle leven door genade zo geschikt en geregeld worden dat wij bereid zijn om heen te gaan als die uren komt. Heere, denk dan aan ouderen en jongeren en aan mensen van alle leeftijd, ook aan kinderen. Ja, wilt gij ook in de harten der kinderen werken, Heere, en wilt gij hen uit u door uw genade trekken en hen door uw geest bearbeiden en hen met uw liefde bezoeken. Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben. Maar denk ook aan uw volk. Denk aan uw kinderen, Heere. Ze hebben het nodig dat u hen opnieuw bedient. Ach, ze blijven in zichzelf afhankelijke schepselen. Dat geldt voor het natuurlijke, maar dat geldt ook zo voor het geestelijke. Ze hebben niets als gij hen niet wat geeft. Net zo min als ze voedsel hebben voor het lichaam, als gij hen dat niet schenkt. Zo min hebben ze voedsel voor de ziel als gij hen dat niet toereikt. En Heere, daarom ook zij zijn diep afhankelijk van de werkingen en de invloeden van uw Heilige Geest. Wilt gij hen gedenken? Wilt gij hen bezoeken met uw heil? En wilt gij hen genade bewijzen? Heere, u kent hen in hun onderscheiden noden en behoeften. U weet wie ze zijn. U weet wat ze geleerd hebben tot nog toe. U weet hoe ver ze gevorderd zijn op de weg des levens en in de kennis van uw genade. U weet, Heere, degene die van verre staan. U weet degene die meer nabij gebracht zijn. U kent degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. U kent ze ook die wel eens verzadigd zijn geworden. Heere, al die dingen zijn u bekend en die onderscheiden standen, ze zijn u volmaakt bekend, Heere. Maar u weet dan ook wat ze op dit moment nodig hebben. En wat gij voor dit ogenblik voor hen wijs en nuttig en noodzakelijk acht. Schenk hen dat, Heere, en laat de verkondiging van uw woord er ook dienstbaar aan mogen zijn. Als ze in duisternis ronddolen, terwijl ze toch betere tijden gekend hebben in hun leven, wilt gij dan opnieuw dat licht van uw genade doen schijnen. Als het dor in de ziel is, terwijl ze toch tijden gekend hebben van gemeenschap met u de Heere, schenk dan bij vernieuwing die gemeenschap en de zalige ervaring van uw nabijheid, Heere. Heere, geef alles wat nodig is. Als het zo is dat ze afgedoold zijn van uw paden en dat ze op hun eigen weg gegaan zijn, dat ze verachterd zijn in de genade, dat ze slordig zijn gaan leven en dat ze vanwege die dingen gecorrigeerd, terecht gewezen moeten worden, hoe pijnlijk het dan ook mogen zijn, Heere, wilt gij hen toch geven alles wat ze behoeven om op het rechte pad weer te wandelen in uw gemeenschap en onder uw wakend oog. Geef ons dan te ervaren, o God, dat uw gunst meer sterkt dan de uitgezochtste spijze en dat het nog steeds de beleving van uw volk mag zijn, zoals het was in de oude tijden. Hier in uw huis wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. En geef dat zo ook ondervonden wordt, Heere, dat gij een God van genade, een toevlucht zijt en een schuilplaats. Wij bidden u of gij vervullen wilt al de noden in het midden der gemeente, ook de noden van hen die ziek zijn, de noden van hen die een weg van beproeving en kruis gaan. Denk hen in de ziekte, denk aan hen in de moeite en geef dat al die dingen nog mogen medewerken ten goede. Heere, er is ook reden om uw naam met dankzegging te erkennen. Er mochten er ook uit het midden der gemeente een aantal thuiskomen uit het ziekenhuis. Onze broeder Vroeg in de Wijn mocht thuiskomen uit het ziekenhuis in Leiden. En zuster Van Eiken en zuster Sprong beide uit het ziekenhuis in Dirksland. Heere, u hebt uw goedheid nog aan hen willen bewijzen en u hebt hen nog willen gedenken tot nog toe. Ach, wees hen verder ook nabij. Zie op hen in gunst en in genade ter neer en geef hen ieder persoonlijk wat ze nodig hebben om u de Heere te mogen vrezen en laat ook de weg die gij met hen houdt, ook de moeite en de tegenspoeden in het leven nog mogen medewerken ten goede. En laten de uitreddingen en de zegeningen en de weldaden toch aan u mogen verbinden. Want dan zijt gij het, o Heere, die tot nog toe gezorgd hebt, maar dan zijt gij het ook waard om erkend en geëerd en geprezen te worden. Denk nog aan zusterknapen die nog in het ziekenhuis verblijft. Heere, laat zij daar ook ondervinden, zowel wat de nood van het lichaam als de ziel betreft, dat u nog aan haar wilt gedenken. Wij danken u ook voor een tweetal gezinnen waarin gij deze week ouder vreugde hebt geschonken, in het gezin Droger en in het gezin Van der Laan. Heere, gij zijt de schepper van nieuw leven. Gij zijt het, Heere, die het menselijke geslacht nog steeds in stand houdt en die nieuwe schepselen van uw hand het aanzijn geeft. En dat hebt u ook in deze gezinnen willen betonen. U hebt het wel gemaakt. U hebt het wel gemaakt met de geboorte, Heere, dat die kinderen mochten ter wereld komen. Schepselen uit uw hand, geschapen in welstand. Het leven van de moeders hebt u willen sparen. Heere, gij zijt goed, gij zijt goeddoende. Geef dat deze gezinnen het ook mogen ervaren dat ze u verder nodig hebben. En wilt gij hen uw goedheid en uw gunst in rijke mate betonen, opdat zij met het weldaden in u mogen eindigen, maar opdat het ook de hartelijke begeerte van de ouders mogen zijn om deze kinderen die aan hun zorgen werden toevertrouwd in de vrezen van uw naam op te voeden en groot te brengen. Heere, wilt gij ons onze zonden genadig vergeven, al het kwaad ons kwijtschelden, alles wat we misdreven hebben. Heere, neem het genadiglijk van ons en zie een ontferming en in gunst op ons ter neer. Ach, we hebben geen recht, geen enkel. We hebben geen verdiensten. Maar wilt gij het dan om Christus wil geven, alles wat we niet kunnen missen, en wil om Christus wil van ons wegnemen, alles wat we moeten missen, alles wat ons tot schade zou dienen, alles wat ons in de weg staat, alles wat ons van u vervreemd doet leven, gedenk ons naar de grootheid van uw ontferming, maar zegen niet alleen ons, zegen ook al uw volk en zegen uw ganse kerk en zegen de verkondiging van het evangelie ook op deze dag en laat het evangelie rijke vruchten mogen opleveren daar waar het verkondigd wordt. Wilt ge uw naam verheerlijken, o God, uw naam is zo menigmaal gelasterd en onteerd, maar wilt gij zelf die naam verheerlijken en groot maken in de redding van zondaren. Dat, zo zegt gij zelf in uw woord, zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden, als van een doorn een distel, als van een doorn een dennenboom, en als voor een distel een mitteboom mag opgaan, dan zult ge toch daarin uzelf groot maken, en dan zult ge toch de deugden van u, o Heere, eeuwig verheerlijken. Zegen dan uw woord. Zegen de verkondiging van uw woord en laat het mogen meewerken aan de komst van uw rijk op deze wereld. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 72e psalm het 7e en het 10e vers.
Thank you.
profeet Jeremia, uit wiens boek we vanmorgen onze tekst genomen hebben, is ook al door de Heere gebruikt om het evangelie van de advent te verkondigen. We hebben al gezien dat we dat vinden in Ezechiël en dat we het ook vinden in de profetie van Micha. En vanmorgen nemen we het boek van een andere profeet ter hand en dan vinden we hetzelfde. En de Heere, zo vinden wij hier tegelijk ook als een gedachte die direct naar voren springt. De Heere gebruikt die verschillende knechten die hij heeft, die verschillende verkondigers van zijn woord, om hetzelfde evangelie te brengen. Maar ze mogen dat evangelie toch elke keer op een verschillende manier benaderen en een verschillend aspect ervan verkondigen. En zo zien we dat Gods knechten elkaar ook aanvullen. Ze brengen dezelfde boodschap. Ze staan op dezelfde grondslag, althans Gods waarlijk geroepen knechten. Ze staan op dezelfde grondslag, zowel Ezechiël als Micha en Jeremia. En de profeet uit wiens boek we volgende week, zo de Heere willen, woord willen overdenken, Zefanja. Ze spreken allemaal dezelfde woorden, maar ze doen het op hun eigen manier, zoals de Geest hen geeft uit te spreken. En als ze dan spreken over de komende Christus, over de advent van hem die in de wereld komen zal, als ze hem verkondigen, die de middelaar, die de zaligmaker, die de borg van zondaren is, die komt om het werk te verrichten in deze wereld, waardoor een verloren kind van Adam teruggebracht kan worden tot God en verzoend met God mag leven opnieuw, als ze die boodschap van Christus verkondigen, dan zie je dat Ezechiël de nadruk legt in dat woord wat we gezien hebben op het feit dat hij de koning is die recht heeft op de troon en de kroon van David. En dat Micha deze koning tekent als de overwinnaar, als diegene die zijn volk de bevrijding geeft en die dan als de doorbreker voor zijn volk uitgaat en de deur van de gevangenis waar hij achter ze gesloten, opgesloten zitten, openbreekt. En dan zien we vanmorgen in de profetie van Jeremia weer een ander aspect. Micha mag verkondigen dat het volk Israël bevrijd zal worden. Dat de slavernij die een gevolg is van hun zonde eindigen zal. Micha mag verkondigen dat de ballingschap waarin ze door hun eigen schuld zijn terechtgekomen een einde zal nemen. Door het werk van die bevrijder. Schuld, de slavernij der zonde wordt gebroken. De macht van de vijand wordt door Christus in hun leven teniet gedaan. Maar er is meer. Als wij het over de zonde van een mens hebben. En als wij over de straf Gods teeg op de zonde spreken, dan moeten we niet alleen erg hebben in dat aspect van de slavernij, dan moeten we niet alleen beseffen dat zonde ons tot gevangenen maakt, maar dan moeten we er ook erg in hebben dat zonde schuld tot gevolg heeft. Die ballingschap waar het volk van Israël in terecht komt, dat is een slavernij, dat is een gevangenis. Maar die ballingschap waar ze in terechtkomen is een gevolg van hun zonde. En niet alleen die ballingschap is een gevolg van hun zonde. Ook het feit dat ze schuldig staan tegenover God is een gevolg van hun zonde. Want wat doet een mens als hij zondigt? Hij overtreedt tegen de Heer, hij schendt Gods wet. En daarmee laat hij schuld op zich. En schuld moet betaald worden. En de mens heeft niets om te betalen. Hij is arm en ellendig en berooid en bezit geen gerechtigheid en geen enkele deugd. Hoe dan kan hij van zijn schuld bevrijd worden? Is het dan voldoende als de koning die op de troon van David zal zitten een doorbreker is die voor bevrijding zorgt? Is dat alles wat een zondaar nodig heeft? Nee, want hoewel dat werk van de doorbreker belangrijk en onmisbaar is, als doorbreker rekent hij niet af met de schuld. Als doorbreker rekent hij alleen af met de machten waaronder dat volk gevangen zit. De macht van de vijand, de macht van de duivel, de macht ook van het ongeloof. Maar als doorbreker rekent hij niet af en vindt hij niet de oplossing voor de schuld die dat volk heeft. En vandaar dat hij niet alleen doorbreker moet zijn, maar ook borg. En zo tekent Jeremia hem. En dat is weer een ander aspect. Dat is weer een ander facet van het werk en van de persoon van de Heer Jezus Christus. En op dat werk van die komende zaligmaker willen wij vanmorgen ons oog richten. Op het borgwerk van de komende Messias. Onze tekst is dus uit Jeremia's profetie uit het 30e hoofdstuk. Nog niet zo lang geleden hebben we met elkaar een ander vers uit dit hoofdstuk overdacht, vers 17. En toen ging het over wat de Heere aan dat volk zal doen. Hij zal ze die ziek zijn, die dodelijk ziek zijn, hij zal ze de gezondheid doen reizen. En als de Heere die profetie, die heilsbelofte gegeven heeft, dan voegt hij er nog veel aan toe. Dan gaat het verder in vers 18. Dan zegt de Heere dat hij de gevangenis van de tenten van Jacob wenden zal en dat hij zich over hun woningen zal ontfermen en dat de stad herbouwd zal worden en dat het paleis vernieuwd zal worden en dat er dan een stem van dankzegging zal uitgaan en een stem der spelende. Ze zullen niet verminderd worden, maar ze zullen vermeerderd worden. En dan vestigt de Heere er de aandacht op dat zijn volk bevestigd zal zijn op de aarde. En dan komt de Heere toe aan het vers van onze tekst. En daar ligt eigenlijk de verklaring van alles in. Hoe kan dit alles? Hoe kan de Heere beloven dat hij zijn volk de gezondheid zal doen reizen? Hoe kan hij zijn volk beloven dat hij ze bevestigen zal op de aarde? Hoe kan de Heere al die beloften geven? Ze zijn alleen maar mogelijk in hem die ons in vers 21 getekend wordt. Ze zijn alleen maar mogelijk in en om de Heere Jezus Christus. En het is uit zijn volheid dat dat volk deze weldaden mag ontvangen. Het is om Christus wil dat de Heere zijn volk verlossen zal. En hoe vinden we hem dan beschreven in de woorden van onze tekst? In de eerste plaats, en ik stip dat alleen maar even aan, ik ga daar niet al te breed op in, omdat ik mijn tijd meer wil besteden met het laatste deel van vers 21. Maar even in het kort een paar woorden over het begin van dat vers. Hij wordt ons getekend als de Heerlijke en als de Heerser. Als dus een koning, een regent, een regeerder, iemand die heerst, die heerschappij oefent. Dezelfde gedachte die we in Micha en die we in Ezechiël tegenkwamen. Alleen Jeremia mag erbij zeggen dat deze heerser en deze heerlijke uit het midden van dat volk voortkomt. Hij komt uit het midden van Israël. Hij zal dus uit het volk zijn. Hij zal koning zijn, maar hij zal tegelijk broeder zijn. De broederkoning. Ja, maar u zegt, hij komt toch van boven. God geeft hem toch. Hij daalt toch neer uit de hoge hemel. Dat is waar. De Heere zendt hem vanuit zijn heerlijkheid naar deze aarde. En de Heere Jezus komt in deze donkere wereld van God. Maar het is tegelijk ook waar wat de profeet hier zegt. Want hij die van boven komt, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, hij komt, naar een ander woord van de profeet Micha, ook uit het kleine, uit het nietige Bethlehem voort. Hij is van de eeuwigheid, hij is uit de heerlijkheid, maar hij is tegelijk ook van beneden, uit het midden van zijn volk. Hoe dan? Wel, omdat hij vlees en bloed aanneemt uit de maagd Maria. Omdat hij menselijke natuur ontvangt. En zo zijn broeders in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Maar wat een troost zit daarin. Dat hij die God is en blijft. En die bekleed is met goddelijke heerlijkheid en majesteit. Tegelijk uit het midden van dat volk voortkomt. Want kijk nu eens in de tekstverband wat dat voor een volk is. Het is merkwaardig dat in dit hoofdstuk Jeremia 30. De naam van dat volk keer op keer is. Zie maar in vers 7. Zie maar in vers 10. Zie maar in vers 18. De naam van dat volk is keer op keer Jacob. In vers 7. Het zal een tijd van benauwdheid zijn voor Jacob. Vers 10. Tweemaal zelfs. Vrees niet, o mijn knecht Jacob. En verder in het vers. En Jacob zal wederkomen. Vers 18. De Heere zegt, ik zal de gevangenis van de tenten van Jacob wenden. Uit Jacob komt de Heere voor. En u weet wel, deze Jacob had een andere naam. Die had de naam ook Israël. En nu is het merkwaardig dat de Heere die namen steeds weer door elkaar gebruikt. Als hij over Jacob en het volk uit Jacob gesproten spreekt in de zin dat het zijn volk is, dat het zijn gelovig volk is, dat het zijn volk is waar de Heere zich in verheerlijkt, het volk dat aan de kant des Heeren mocht komen, het volk dat leert om de strijd te strijden, als hij zo over dat volk spreekt, noemt hij het Israël. Maar als hij spreekt over het volk zoals het in zichzelf is, een volk van onwaardigen en zondigen en schuldigen, dan noemt hij dat volk Jacob. En hier vindt u die naam Jacob. Dat is het volk zoals het in zichzelf is. Geen heerlijkheid, geen verdiensten, geen gerechtigheid. Maar toch het volk van Gods verkiezing. Want Jacob, zegt de Heere, heb ik lief gehad. Het volk waaraan de Heere zich vrijmachtig heeft verbonden. Wel nu uit dat volk dat in zichzelf niets is. En in zichzelf voor God dan ook niet bestaan kan. Uit dat volk dat minder is dan wat de Heere verwachten kon. Uit dat volk waaraan de Heere zoveel moeite heeft. Uit dat volk waaraan de Heere zoveel zorg moet besteden. Uit dat volk waarin de Heere ook keer op keer zo teleurgesteld is. Uit dat volk komt straks die heerser. Komt straks die heerlijke. Uit het midden van een volk. Van onwaardig. Hij daalt in het menselijk geslacht. Hij neemt menselijk vlees en bloed op zich. Hij neemt die natuur op zich die aan de zonde, aan de natuur der zonde gelijk is. Nee, hij draagt zelf geen zonde. Uitgenomen de zonde, zegt de schrift. Verder in alles zijn broeders gelijk, maar op dat ene punt niet. Maar hij heeft wel de natuur die aan de natuur der zonde gelijk is. Hij is wel ingedaald in een menselijk bestaan, zoals dat ook gedragen wordt door andere kinderen van Adam. In die toestand komt Christus in de wereld. Maar ik zei, wat een rijke troost is dat. Voor een volk van Jacobs kinderen is die Messias nu zeer nabij. Hij komt onder hen, hij komt in hen, hij komt met hen zijn. Voor een volk van onwaardigen, voor een volk dat geen verdiensten en geen gerechtigheid bezit, geeft de Heere een koning, geeft de Heere een verlosser, geeft de Heere een doorbreker die hen zeer nabij is. En daarom, het is zeker geen hopeloze zaak als een mens zichzelf leert kennen als een arme zondaar, als een ellendige. Ach, dan kan hij zichzelf en zijn eigen toestand hopeloos achten. Dan kan hij zich zo eenzaam en zo ellendig voelen dat hij klaagt en niemand zorgde voor mijn ziel. Zo kan het zijn beleving zijn. En dan kan het wel voor zijn beleving zo wezen dat de Heere ver is en dat de Heere geweken is en dat zijn gebeden niet gehoord worden. En dat zijn geroep onbekend is in de hemel. Iemand die zichzelf zo leert afkeuren voor God en schuldig stellen voor de Heere. En leert aanklagen bij de Heere, die in de benauwdheid komt en in de duisternis. En voor wie alle wegen afgesloten en toegemuurd zijn. Die kan het in zijn leven wel zo ervaren alsof God niet hoort. Alsof de Heere geen acht wil slaan op het gebed van de nooddruftige. Maar het is niet hopeloos. Waarom niet? Omdat uit hun midden, uit het midden van zo'n volk, die Messias is voortgekomen. Hij is niet alleen de zaligmaker die van de hemel komt met goddelijke majesteit, maar hij is het ook die uit de aarde komt. En die in deze wereld zijn intrek genomen heeft. En die de koning is en tegelijk zijn broeders in alles gelijk. Die gekomen is niet in het midden van een volk van rechtvaardige Israëlieten, strijders Gods, die de Heere behagen door hun deugdzaamheid en door hun gerechtigheid, maar die gekomen is in het midden van een volk van Jacob, dat geen gerechtigheid en geen deugdzaamheid heeft. En daarom, hoe de nood ook is, en hoe de duisternis ook om u heen zich legert, en hoe bang het ook kan zijn in de ziel, hopeloos is het nochtans niet. Want er is er één die in die nood en in die ellende van kinderen van Jacob is afgedaald. En uit in hun midden is hij gekomen. Hij is nabij. Hij is bereikbaar. Hij is de broederkoning. En in hem heeft God zijn handen al uitgestrekt naar zo'n ellendig volk. In hem heeft de Heere zijn handen uitgestrekt naar zo'n zoekende tobbert. In hem heeft de Heere al gezocht en gevraagd naar hen die in de duisternis dwalen. Maar ik zou maar een paar woorden zeggen over de eerste woorden van onze tekst, omdat ik naar het tweede gedeelte van de tekst met name wil. Daar is die heerser die uit het midden van Israël, van Jacob, zal voortkomen. En de Heere zegt daarvan, ik zal hem doen naderen en hij zal tot mij genaken. En als u nou de woorden naderen en genaken neemt, vooral in hun oorspronkelijke betekenis, dan ziet u dat hier iets zeer speciaals mee bedoeld wordt. Dat zijn de woorden die je vindt, bijvoorbeeld in het boek Numeri. Numeri 16 en daarvan het vijfde vers. Dat is die geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. En van Korach, Datan en Abiram weet u dat ze in opstand kwamen tegen Mozes en tegen Aaron. En het was met name, zij kwamen met name met de eis dat zij net zo goed het recht hadden om tot de Heere te naderen als dat Aaron dat had. Aaron was door de Heere aangesteld als priester. En daar waren Korach, Datan en Abiram het niet mee eens. Althans, ze waren het er niet mee eens dat Aaron het alleen was. En dan komen ze in opstand tegen die beschikking en tegen die leiding van de Heere. En dan krijg je dit. Dan zegt de Heere via Mozes tot Korach, Datan en Abiram. Morgen vroeg, dan zal de Heere bekendmaken wie de zijne en de heilige is. Die hij tot zich zal doen naderen. En wie hij verkoren zal hebben, die zal hij tot zich doen naderen. En u vindt die uitdrukking meerdere malen en dan steeds weer in verband met het werk van de priester. Naderen tot God genaken. In deze zin is het werk van de priester. Die tot God komt. In het heiligdom. Het is maar niet een naderen tot de Heere in een algemene zin. Zoals we dat ook wel zeggen als we spreken van ons bidden tot de Heere naderen. Nee, dit naderen, ook zoals het in onze tekst bedoeld is, is met name het werk dat verricht wordt door de priester. Die op een zeer bepaalde plaats tot God nadert. Die in een zeer bepaalde positie tot God nadert. Want wat is dat naderen van de priester? Het is het naderen van de plaatsvervanger. Het is het naderen van iemand die tot God komt, niet in zijn eigen naam en met zijn eigen noden, maar met de noden van het volk dat hij vertegenwoordigt. En dan nog een gedachte. Het is niet alleen het naderen van de vertegenwoordiger van het volk, maar het is het naderen tot God bij het altaar, bij het offer. Dat naderen kunt u nooit losmaken van dat offer dat er op het altaar ligt. En dat die priester eerst heeft aangestoken. Daarin nadert hij tot God. Het is op grond van dat offer dat hij de noden van dat schuldige volk aan de Heere gaat voorleggen. En aan de Heere gaat bidden of hij die noden van dat schuldige volk wil vervullen. Dat is het wat hier bedoeld wordt. En hier voelt u wel, hier wordt dan die koning, die heerser, die heerlijke getekend als degene die priesterlijk werk verricht. Hij is niet alleen koning, maar hij is, en hier komen de ambten samen, hij is ook de priester die tot God nadert ten behoeve van een schuldig volk. En die tot God nadert op grond van het offer. En heeft hij zichzelf die eer toegekend? Is hij uit eigen initiatief met dit werk begonnen? Nee, de Heere zegt het heel duidelijk. Ik zal hem doen naderen. En omdat de Heere hem verordineerd heeft tot dit werk, daarom mag hij naderen. Niemand neemt van zichzelf en uit zichzelf die eer, zegt de Hebreeënbrief. En inderdaad, ook de Heere Jezus Christus heeft zichzelf geen priester gemaakt, maar hij heeft van de Heere deze aanstelling gekregen. En voelt u nu wel hoe vast de zaligheid komt te liggen? Ik loop eigenlijk al wat vooruit. De zaligheid komt nu vast te liggen in het werk van die heerser, die doorbreker is en die voor verlossing kan zorgen. In het werk van die priester, die nadert tot God met zijn voorbeden op grond van het offer. Het werk van de zaligheid van Gods kerk komt vast te liggen in wat Christus doet. Als koning, als priester. Maar het werk van de verlossing, de zaligheid van Gods kerk ligt nog vaster. Niet alleen in het werk van Christus, in verlossing en in voorbeden en in offer. Maar de zaligheid van die kerk des Heren ligt vast in hem die deze borg en zaligmaker aangesteld heeft. Het ligt vast in God. Het ligt vast in het eeuwig besluit van God. Het ligt vast in de voorverordinering Gods. Hij heeft zijn volk verkoren, maar hij heeft ook Christus verkoren. En hij heeft Christus verordineerd en hij heeft hem aangesteld. De Heere Jezus komt niet met in zijn eigen naam, met een bevoegdheid die hij zichzelf gegeven heeft. Maar hij komt als de door God bevoegd verklaarde verlosser. En het werk dat hij komt doen, komt hij doen in de naam van zijn vader, met al de volmacht van zijn vader. Hij heeft zich aangeboden, zie ik kom. En toen heeft zijn vader gezegd, dat woord neem ik aan, gij zult gaan. En toen zijn vader hem gezonden heeft, toen heeft Christus die volmacht ontvangen om een zondaar te bevrijden uit de klauwen van de Satan en uit de strikken van de zonde. Het staat, zegt de psalmist, op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. De zaligheid van de kerk ligt verankerd in de Zoon en zijn werk, maar ook in de Vader en zijn werk. En al staat dat dan niet in de tekst, natuurlijk, de schrift vertelt ons ook dat het ook vast ligt in de Geest en zijn werk. Maar nu weer terug naar dat naderen van die priester. Hij nadert dus ten behoeve van een schuldig volk. Hij nadert in verband op grond van het offer. Maar hoe kan hij naderen voor zo'n volk? Ach, weet u, het is Christus die, en zo betekent de schrift hem, die in dit verband ook borg genoemd wordt. Borg En wat is dat dan? Wat bedoelt de Heere daarmee in die vraag die hier aan opvolgt? Ik zal hem tot mij doen naderen en hij zal tot mij genaken, want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? U voelt wel, de Heere zegt het, er is er een die straks zal komen om tot mij te genaken, maar dat kan hij alleen als hij met zijn hart borg wordt. Wat is een borg? Ik kan dat duidelijk maken uit dagelijkse leven, in verband met schulden en betaling van schulden, maar laten we het maar duidelijk maken met behulp van de schrift. Er is een voorbeeld, een duidelijk voorbeeld in Genesis, van wat borgtocht, borgwerk is. Als Jozefs broers, Jacob's zonen, voor de tweede keer naar Egypte gaan, en dan wil Jacob voor een lange tijd hen daar eigenlijk geen toestemming voor geven, want die man in Egypte heeft geëist dat Benjamin meekomt en dat valt geheel verkeerd bij Jacob. Dat durft hij niet, dat kan hij niet over zijn hart verkrijgen. En die zonen van Jacob hebben het allemaal maar uitgesteld, maar de nood begint te nijpen, de honger begint gevoeld te worden, het koren is op en dan moeten ze terug naar Egypte. Maar ja, ze durven niet terug, tenzij Benjamin meegaat. En ze spreken er met hun vader over. En Jacob begint al meer te gevoelen dat hij geen keus heeft. Benjamin moet mee. Maar hoe wordt het verzet van Jacobs hart gebroken? Wel, dat doet Juda. Juda zegt tot zijn vader, en dan laat Jacob Benjamin meegaan. Juda zegt, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. En dan moet u eens lezen hoe deze Juda straks in Egypte dat borgwerk gaat verrichten. Hoe hij dat doet in hoofdstuk 44, ik lees u dat gedeelte. Dan zijn ze bij Jozef en dan is die beker gevonden in de zak van Benjamin. U weet wel, Jozef had bevel gegeven dat zijn beker in de zak van Benjamin gestopt moest worden. En dan wordt het net gedaan alsof Benjamin die beker gestolen heeft. En dat Benjamin nou slachtoffer zal worden. Dat hij sterven moet of op zijn minst gevangen moet blijven. En dan treedt Juda naar voren. Hij had het immers zijn vader beloofd. Ik zal borg voor hem zijn. En hoe beleeft Juda dat? Wat doet hij dan? Wel, wat we verder ook van Juda lezen in de schrift. En wat voor zonden er van Juda ook getekend worden, dit staat ook in de schrift. En leest u met me mee, nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom, zo spreekt Juda dan tot Jozef, en de jongeling is niet bij ons. Alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten graven doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn Heer blijven. En laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou. Ziet u wat borgwerk is? Laat ik het u nog een keer lezen. Laat toch uw knecht, en die bedoelt zichzelf, voor deze jongeling, voor Benjamin, slaaf van mijn Heer blijven. Dat is borgwerk. Nee, mij. Laat mij in zijn plaats staan. Laat mij in zijn plaats de straf ondergaan die hij moet ondergaan. Laat mij slaaf blijven. Laat mij desnoods gedood worden. Dat is borgwerk. En u vraagt God ten aanzien van dat schuldige geslacht van Adams kinderen. Is er iemand die met zijn hart borg wil worden? Om zo tot mij te genaken, is er iemand die dat werk van Juda wil doen, maar dan in veel volmaaktere zin. Die dat werk van borg wil doen, opdat het volk verlossing zal kunnen ontvangen. opdat zij die verdiend hebben slaven te zijn en te blijven bevrijd worden, maar opdat zij die schuld hebben, ook van hun schuld zullen worden bevrijd, is er iemand? En toen die vraag in de eeuwigheid gesteld werd, want hij staat hier in de tekst, maar hij is in de eeuwigheid voordat de tijden begonnen, is die ook gesteld. Toen die vraag gesteld werd door de Vader, wie is hij die met zijn hart borg worden, toen is daar het antwoord van de Zoon gekomen. En toen heeft Christus het gezegd en we vinden het beschreven in de 40ste psalm. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. Ik draag uw heilige wet die ge de sterveling zet in het binnenste ingewand. David in de 40ste psalm heeft er profetisch van gesproken. Hij is door de Heilige Geest verlicht als het ware om een blik in te slaan in die eeuwige vrederaad Gods. Waar de Zoon geantwoord heeft, zie ik kom. Ik zal borg voor hem zijn. En als het er dan op aankomt, als hij dan moet gaan pleiten als borg voor dat schuldige volk, dan doet hij het. Heren, neem mij in hun plaats. Dan zegt de Hebreeën schrijver dat van een zoveel beter verbond Christus borg geworden is. Ach, wat bewoog hem dan om dit werk te doen. Het was zijn goddelijke, zijn onvernietigbare liefde. Omdat de Vader dat volk had lief gehad had, heeft de Zoon dat volk ook lief. En hij heeft ze zo lief, dat hij zich gaat geven tot in de dood. Hij gaat zich offeren. Wat is dat, als hij met zijn hart borg wordt om zo tot God te genaken? Ach, we hebben het gelezen hoe Juda dan pleit, hoe Juda dan worstelt. Maar Juda, ach, hij kan de schuld van niemand voldoen. Hij kan de straf niet wegdragen. Hij kan zichzelf wel aanbieden, maar ten diepste kan hij die persoonlijke schuld die op een ander rust niet overnemen. Maar wat doet deze borg? Wat doet de Zoon van God? Hoe is dat naderen? Hoe is dat tot God genaken? De evangeliën laten het ons zien. Heel zijn levensgang is steeds maar weer dat met zijn hart borg worden. Het is steeds maar weer opnieuw die last van de toorn Gods tegen de zonde van zijn volk op zich laten. Het is maar steeds opnieuw die zonde die dat volk bedreven heeft op zijn schouders stapelen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Het is steeds maar opnieuw Christus die tot God nadert, maar in een weg van lijden, in een weg van bloed en zweet en angst, in een weg van sterven straks. Wat is dat, tot God naderen en zijn hart als borg geven? Dat is straks komen aan het vloekhout van Golgotha. Dat is zijn leven afleggen aan het kruis. Dat is nederdalen ter helle. Dat is omvangen zijn met alle angsten en benauwenissen van de buitenste duisternis. Tot God naderen en dat doen met je hart als borg. Dat is sterven in de plaats van een doemschuldig en volk dat de dood verdiend heeft. Dat is het overnemen van dat volk. En dat is onder de last van die toorn Gods tegen de zonde bezwijken. Wat is het om borg te zijn voor Christus? Waartoe heeft hij zich bereid verklaard? Waartoe was hij bereid in de stilte der eeuwigheid? Dat is het drinken van de drinkbeker. En dat was geen gemakkelijk werk. Dat was een werk waaronder hij schier bezweek. Dat was een werk waar alles in hem tegenop zag. Waar alles in hem voor vreesde en voor beefde. Vandaar dat hij in de nacht van Gethsemane zegt, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar dan is hij op datzelfde moment toch ook weer gedachtig aan dat woord dat hij gesproken heeft. Toen hij zei, zie, ik kom. En vandaar dat hij er in Gethsemane onmiddellijk aan toevoegt, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
Toen is hij gelijk opnieuw weer getrouw geweest aan het woord dat hij gesproken heeft. En de Vader heeft opnieuw dat werk van hem gezien, dat werk van hem geëist, borg worden. Want zonder die borgtocht en zonder dat plaatsvervangend lijden en sterven, moet dat volk sterven en eeuwig omkomen. Ach, en dan zijn ze toch inderdaad niet meer dan schuldigen, dan ellendigen, nietwaar? Want als hij zichzelf zo gaat offeren, denk weer aan Gethsemane, als hij zichzelf zo gaat geven in dat oordeel en onder dat oordeel, als hij het waar gaat maken wat hij beloofd heeft dat hij waar zou maken, met zijn hart borg worden, wat is dat volk dan aan het doen? Dan zijn ze daar, slapende van droefheid. En dan komt hij naar hen toe en hij zegt, kunt ge dan niet 1 uur met me waken? Hij beschuldigt, hij klaagt hen aan, maar ze slapen opnieuw. Terwijl de borg de pers alleen treedt, terwijl hij op alleen de worstelingen worstelt, terwijl het een tijd van grote benauwdheid is voor deze zoon van Jacob, is daar het geslacht van Jacob gans en al vergeten wat hun borg en middelaar voor hen aan het doen is. Uit hun midden. Uit het midden van zulke mensen komt hij voort. En voor zulke mensen gaat hij die weg van lijden en van offer. Voor zulken die geen waardigheid bezitten, die geen goedheid bezitten, van wie geen goed woord te zeggen is. Voor zulken die schuldig staan bij God en die de dood en het eeuwig verderf verdiend hebben. Voor zulken geeft hij zijn hart als borg. Voor zulken betaalt hij de prijs, te voor zulken komt hij tot God naderen. Wie kan dat begrijpen? Wie kan dat omvatten? Is ons verstand niet veel te klein? En is ook al de liefde in het hart van Gods kinderen niet veel te gering om iets te peilen van deze liefde, van deze borgliefde, van deze genade die hij bewijst? Zo heeft hij het gedaan. Zo heeft hij de weg gebaand. Zo heeft hij de schuld betaald. Zo heeft hij de ongerechtigheden verzoend. En zo heeft God zijn borgwerk ook aangenomen. Dat heeft de Heere aanvaard. Hij mocht sterven. Ja, de Heere heeft zelf gezegd, ik zal hem doen naderen. Ik zal hem doen naderen. Het was de Heere aangenaam. De Heere heeft het van hem gezegd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Mijn welbehagen heb ik in hem, als hij lijdt, als hij sterft, als hij borgwerk verricht. Het is mijn welbehagen, zegt God, om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Zo lezen we in Jesaja. En zo heeft de Heere dat offer aanvaard. En zo is er niets meer te betalen. Schuldig mensenkind, die door uw geweten wordt beschuldigd en door de wet wordt aangeklaagd. Die de stem van de wet hoort in uw geweten. Betaal mij wat geschuldig zijt. Voor diegene die achter Christus mag schuilen, is er niets meer te betalen. In hem zwijgt de stem van de wet. In hem wordt geen eis meer gesteld. In hem is alles schuld vereffend. Dat heeft God aanvaard. Hij is borg. Volkomen borg. En alle ongerechtigheid is bedekt. En alle schuld is uitgewist. En alle zonde is verzoend. En God vindt in gunst. En niet meer in wraakse lust. Want de hitte van zijn gramschap is geblust. Wie is hier die met een schuldig geweten naar Gods huis gekomen is? Wie is hier die, als hij voor de wet Gods geplaatst wordt, moet horen, gij zijt die man? Wie is hier wiens hart bezwaard is onder de last van zonde? Wie heeft er iets van gevoeld dat de wet hem aanklaagt en dat de schuld op zijn ziel drukt en dat hij tot God niet kan naderen? Want de Heer is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Wie is hier die zo over de wereld gaat? Hier is de borg en middelaar, de zaligmaker, door God gegeven en aangesteld. En wie in het geloof op Jezus zit, die vreest voor dood en hel niet. Want die mag weten dat om in Christus en in zijn bloed, in zijn offer en in zijn kruisgang, alles schuld is vereffend. Hier is het middel voor de genezing van een zieke ziel. Hier is het medicijn voor iemand die gebroken is van hart en verslagen van geest. Deze borg die het zelf heeft gedaan en wiens werk volkomen is aanvaard. Maar gemeente, dan moeten we bij hem zijn. O, bent u dat nog niet? Hebt u nog geen schuiling gevonden? Ook nog niet eens gezocht achter zijn bloed? Gaan we dan nog voort in onze zonde? Kunnen we het dan nog uithouden buiten en zonder hem? Hebben we dan de nood van onze ziel nog niet gevoeld? Hebben we dan nog niet gezien de kloof die er ligt tussen God en ons? Hebben we dan nog niet gezien dat we naar een rechterstoel toe reizen? Is het dan niet waar wat de schrift zegt? Ja, natuurlijk is het waar. Nou, waarom geloven we het dan niet? De schrift zegt het toch. Dat de Heere de rechter is die de zonde bezoekt. En als die zonde op u ligt. Als die zonde nog op uw rekening staan. Als die zonde nog inderdaad niet van u zijn weggenomen. Wat moeten we dan antwoorden als die rechter tot ons komt? Hebt u geen borg? Hebt u geen borg? Is er niemand die voor u voldoet? Moet u dan zelf doen? Wat dan als God komt afrekenen, als de Heere de zonde gaat bezoeken en rekenschap afwijst, dan is er geen mogelijkheid dat wij betalen. Dan is er geen mogelijkheid dat wij vrij uitgaan in dat gericht. De Heere ziet de zonde niet door de vingers. Wat bedreven is tegen zijn allerhoogste majesteit, zal bezocht worden met de allerhoogste straf. Wees toch niet dwaas. Ach, als u verloren zou gaan zonder het evangelie, dan was het begrijpelijk, nietwaar? Hoewel, dan had u nog uw geweten. En dan had u nog de kennis van de wet die u ingeschapen is. Maar als u verloren gaat terwijl u weet van een evangelie, wat voor excuus is daarvoor te bedenken? Als we de weg weten en de weg toch niet bewandelen, hoe zullen we dat ooit klaarmaken? Hoe zullen we dat ooit verklaren? Hoe zullen we dat ooit aan de Heere en aan ons eigen geweten en hart kunnen uitleggen? De Heere verklaart ons schuldig. De Heere zegt dat we de dood verdiend hebben. En toch daarom gaat geen mens die hier vanmorgen in de kerk zit verloren. Niet omdat we gezondigd hebben, oh nee. Maar als u of ik verloren gaat, weet u waarom dat is? Niet omdat we zonde hebben, maar omdat we ongelovig zijn. Omdat we het middel dat God gegeven heeft tot verzoening van die zonde. Omdat we die borg die zo in zijn liefde bereidwillig was om alles te doen. Omdat we die borg aan zijn plaats konden laten. Omdat we hem niet te voet gevallen zijn. Omdat we hem niet om zijn hulp en genade gesmeekt hebben. Vergeet u het niet. Al hebt u nog zoveel schuld. Al hebt u nog zoveel zonde gedaan, al moet u zeggen dat u ten opzichte van al de geboden Gods schuldig staat. Daarom gaat u niet verloren. Want de Heer heeft daar juist een weg voor gebaand en een oplossing voor gegeven. Maar als wij verloren gaan, dan is het omdat het evangelie van die borg ons koud liet. Omdat dat ons hart niet raakte. Omdat we hem niet hebben nodig gekregen. Omdat ons hart in hem niet in liefde tot hem ontvonkt en ontbrand is. Omdat we niet tot hem gesmeekt hebben. Heere, we hebben gehoord dat u dat borgwerk gedaan hebt. En dat het volkomen aanvaard is. O, wilt u ook mijn borg, mijn middelaar zijn. Wilt u ook voor mij bij de Vader tussentreden. Wees toch niet zo dwaas. De Heere meent het zo wel. En die zaligmaker heeft het zo in grote liefde alles volbracht. Wat mankeert er nog aan dat werk van Christus? Het is alles volmaakt. Het is het werk van volmaakte liefde. Het is het werk van volmaakte opoffering. Het is het werk van volmaakte gerechtigheid. Vlucht toch tot hem. Zie toch. Genade te ontvangen uit zijn middelaars handen. Zie toch uit hem bediend te worden. Smeek om zijn geest, de geest die hij verworven heeft. De geest die hij met zijn lijden en sterven gekocht heeft. Die geest die u indachtig kan maken. Alles wat u moet weten om waarlijk in hem te geloven. Gaat u gebukt onder uw zonde. Weegt die last op uw ziel. Is daar de smart over het kwaad dat u gedaan hebt. Is daar de smart over de boosheid en de verkeerdheid die aan u aankleeft en die in u woont. Ach, ik zei het u al, met wat voor zonde en met wat voor schuld we ook besmet en behept zijn. De Heere nodigt zondaren om tot deze gewillige borg te vluchten. Hij nadert tot God ten behoeve van schuldigen. Zoekt u toch een plaatsje bij zijn kruis. Zoekt u toch een plaatsje aan zijn doorboorde middelaarsvoeten. Mag dat dan? Geeft de Heere daar dan permissie voor? Daar geeft de Heere permissie voor. Als hij nodig, als hij zondaar, als hij ellendige nodigt, dan geeft hij permissie om tot hem te komen. Vlucht dan tot hem zoals u bent, met lege handen, met een schuldige ziel, met een aanklagend geweten, gans hulpeloos. Tot hem gevloten, zal hij hen ten redder zijn. O, wat een wonder als zo'n beproefd hart, zo'n gewonde ziel, zo'n gebrokene van geest, het oog voor het eerst of bij vernieuwing mag slaan op dat borgwerk van Christus. Als hij aan de ene kant de beschuldiging hoort in zijn geweten, voor mij moest hij daar staan. Al dat lijden, al die smarten, al die jammeren heb ik hem aangedaan. Van het eerste begin van zijn leven op aarde tot aan het einde toe heeft hij de last van mijn zonde moeten dragen. En is hieronder bezweken. Aan de andere kant, als hij in zijn bereidheid het zo'n zondig mensenkind laat weten. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik. Voor u, zoals Juda zei ten opzichte van Benjamin, laat mij slaaf zijn. Zo heeft Christus alles gekozen, alles aanvaard, wat dat schuldige mensenkind moest aanvaarden uit de handen van zijn rechter. Ik voor u, kent u er wat van? Heeft de Heere iets van dat wonder, van dat mysterie, van die eeuwige liefde in uw ziel geopenbaard? Hebt u er eens een oog op mogen slaan? Die gekruisigde zaligmaker, die plaatsvervanger, die zo met zijn hart borg geworden is en zo voor u tot God wilde naderen, opdat u tot God genomen zou worden om nimmer meer van hem verlaten te worden? Hebt u hem zo leren kennen als die redder, als die schuld wegnemen, die de ongerechtigheid verzoent en die zondaren tot de Vader doet treden? Weet u wat het resultaat van dit alles is? Een enkel woord over het volgende vers, want daar ziet u het resultaat. En gij zult mij tot een volk zijn. Gij zult mij tot een volk zijn. Die verdrevenen, die uitgestotenen, die onwaardigen, die verachten, die vertrapten, die onnutten. Tot een volk van de Heer, ja. Zij mogen bij hem wonen. Opdat zelfs het wederhorig krost altijd bij God zou wonen. Wat een grondeloze ontferming. Wat een genade. En dat alles om Christus wil. Uit de verdiensten van hem. Die zich vernederd heeft tot in de allerdiepste benauwdheid en angst der hel. Een zondaar. Die het verdiend heeft om voor eeuwig weggestoten te worden. Een zondaar. Wiens last op hem gaat wegen. En wiens schuld hem benacht. Een zondaar die het oog moet neerslaan. die zijn ogen niet durft opheffen naar de hemel. Een zondaar die geen gerechtigheid kan vinden in zijn eigen leven. Een zondaar die alles moet veroordelen en die hoort dat alles in zijn leven ook veroordeeld ligt. Een zondaar die niets bezit. Toch aangenomen. Toch niet weggestoten. Maar tot Christus genomen en door Christus tot God gebracht. Opgeraapt van de mestval. En naast prinsen geplaatst. En wereldgrootte. In de nabijheid van God. Omdat er één was. Die met zijn hart borg geworden is. Volk des Heren. Bent u aan die borg. Niet veel. Niet oneindig veel dank verschuldigd. Amen. We zingen Psalm 113, het vierde vers. Wij mogen tot u komen met dankerkentenis, want gij, Heere, gij hebt uw evangelie ons nog geschonken, dat evangelie van die borg, van die dierbare borg die zichzelf tot in de dood wilde geven, voor een volk dat in wie geen goed woont, voor een volk dat schuldig is en dat verdiend heeft eeuwig om te komen. Maar hij heeft zich geofferd. Hij heeft zich door de Heilige Geest onstraffelijk opgeofferd aan dat vloekhout van Golgotha. Hij heeft zijn woord gestand gedaan, het woord in de eeuwigheid gesproken, zie ik kom. Hij heeft de drinkbeker gedronken tot op de laatste druppel. Hij heeft niets onvereffend en onbetaald gelaten. En gij, o God, hebt dat offer, gij hebt dat lijden, gij hebt dat bloed aanvaard. Gij hebt uw gunst erover uitgesproken, uw goedkeuring, en daarom schuldigen die achter deze zaligmaker mogen schuilen, die in hem begrepen zijn, ze hebben geen schuld meer, maar het is in alles kwijtgescholden. Heere, wat een wonder van genade verheerlijkt gij toch, en wat een weg, wat een genadige weg van verlossing hebt gij toch geopend, dat uw volk en kinderen veel over deze dingen mogen mediteren, maar dat ze er de vrucht in hun eigen leven ook van mogen ontvangen, Heere. Schenk hen geloof om op die borg te zien. Schenk hen geloof om dat woord te horen, ik voor u. Schenk hen geloof, Heere, om in hem alles te vinden wat ze voor tijd en eeuwigheid behoeven. En vervul hun hart met dankbaarheid voor die onuitsprekelijke genade die gij hen onwaardigen bewezen hebt. En ook, Heere, degene die u niet kennen, ze hebben het mogen horen dat er een borg is en dat er een zaligmaker is en dat in hem alles is te verkrijgen wat we voor tijd en eeuwigheid nodig hebben, ach, dat we niet zonder hem verder kunnen, dat we niet langs hem heen kunnen leven.
Heere, bind het op ons hart dat alleen in hem en om hem vergeving geschonken kan worden. Doe ons vluchten tot hem. Schenk ons uw genade, schenk ons uw geest. En verbreek ons hart, Heere, dat van nature zo hard is. Doe ons vluchten tot die enige middelaar. Heere, wij bidden van u. En dat gij het wel wilt maken, ook verder deze dag. In het midden der gemeente, als nog een en ander maal uw woord verkondigd zal worden. Schenk hem die uw woord mag brengen, uw zegen en sterk hem tot dit werk. Ook in deze middag, als zij die bijzondere kerkdienst hoopt te leiden. Wilt gij het alles nog gebruiken tot verheerlijking van uw naam. En wilt gij nog genadig werken in de harten van jong en oud. Van klein en groot, van hen die verstandelijk begaafd of minder begaafd zijn. Opdat uw naam verheerlijkt worden, om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang de 20ste, de 40ste psalm, het 4e vers. Psalm 40, vers 4. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.